Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedendag, dit is Voetbalpraat van maandag 25 april. En u weet, 25 april, dat is de geboortedag van Johan Cruijff. Het is de dag dat hij 75 jaar zou zijn geworden. Daar is de afgelopen dagen al heel veel over gezegd, over geschreven, van laten zien. Maar wat kun je beter doen op zo'n dag dan praten over voetbal, zoals hij ook dolgraag deed. Dat doen we vanavond twee keer dik 20 minuten met Sjoerd Moussou van het AD, Arno Vermeulen van de NOS en Kenneth.
Hoi.
Van onszelf. Het is de maandagversie.
Ja.
Dus jij mag beginnen, ja. Aftrappen.
Nou, het was een beetje schapen om een beetje te denken, wat wil ik nou eigenlijk qua moment van de week. Maar wat ik heel knap vond eigenlijk van alle drie de topploegen, ondanks dat het best wel piept en kraakt, in wedstrijden ook, dat je achterkomt en je moet nog zeg maar 1, 2, 3, 4, 5 minuten nog spelen. Mm-hmm. Ik vind eigenlijk dat ze vrij rustig blijven. Onder de stress van, nou, we moeten winnen, NEC... Zaterdag bijvoorbeeld.
Ja, voor de duidelijkheid, de drie topploegen, Ajax, PSV, Feyenoord.
Ja, ja. Ja, ja, en dan vooral Ajax, PSV die natuurlijk verwikkeld is in de kampioenswedstrijd. Ook PSV die achterkomt. En toch de rust die ze toch bewaren, ja, vind ik gewoon knap. Ja. En ik moet zeggen, ik denk terug aan toen wij met Twente in de kampioenschap, 100 jaar geleden.
Toen had je die rust
niet. Nee, maar stond, jawel, ja, juist wel. Wel, ja. Juist wel, want dat was, ja, Ruiz maakte dan altijd 1-0.
Ja,
maar dan stond een 0-0... vaak tot echt diep in. En ja, de rust die je dan kan bewaren, die is zo belangrijk. Want als je gehaast gaat spelen, ja, dan komt het er gewoon niet van. En dat zie ik bij allebei eigenlijk, dat die er is. Kijk, Ajax was heel erg uitgesproken, omdat het gewoon, ja, drie, wat was het, ja, 2 minuten voor tijd of zoiets. En 0-0. Nee, en PSV was iets eerder, toch, dat ze op 2-1. En ze kwamen dan wel achter, maar de rust wat ze bewaren, vind ik knap.
Maar het is wel een stuk makkelijker om die rust te bewaren als je de individuele kwaliteit hebt, ook om het verschil te maken. Dat is natuurlijk wel.
Maar dat weten zij dus ook, blijkbaar.
Ja, ja, nee, precies.
Daar vertrouwen ze ook op.
Ja, maar dat maakt het niet minder knap. Maar dat is natuurlijk wel prettig. Als je weet dat je gewoon altijd meer individuele kwaliteit hebt.
Maar het moet wel even gebeuren. Dat is natuurlijk wel.
Ja, ja.
En kijk, hoe vaker het gebeurt, hoe meer rust kan je bewaren. Omdat je weet dat je het hebt gekund. Maar ik zie geen ploeg die in paniek raakt, eigenlijk. En
het wint ook wel natuurlijk voor Ajax, ja, elke keer met 1 doelpunt verschil te winnen. Dus.
Ja, maar ook bij PSV zie ik die rust, zeg maar. En bij Feyenoord, ja, wordt wel, omdat ook thuis, weet je, het publiek wordt best wel gek. Dus dan lijkt het iets gehaaster, maar ja, ze deden het wel gisteren.
Gaat die rust dan ook het verloop van de laatste wedstrijden bepalen?
Nou ja, ze hebben het allebei. Dus
ja, dan valt het
dus dan is er geen verschil, zeg maar.
Nee, dan blijft het dus zo.
Maar dan was die wedstrijd toch in Nijmegen, was daar zo bepalend in. En dat maakte het misschien wel extra knap dat juist Ajax enigszins rustig bleef, ondanks dat ze dramatisch speelden. Die voelden natuurlijk ook wel dat dit wel een soort sleutelwedstrijd was in het verloop. Als je die 4 punten kon behouden nu, met nog maar een paar wedstrijden, dan is het wel beslist, lijkt me. Ja.
Maar kun je nagaan, hè? Want meestal aankoop in de winter is altijd Maar
nou ja,
wat hij gebracht heeft, Brobby, die Brobby.
Brobby.
Nou, dat is echt gouden greep geweest. Want alleen die 1-0 al, gisteren, zaterdag.
Ja, maar wel met de kanttekening dat dit natuurlijk een aankoop in de winter was. Die zal van haven tot god kende.
Ja,
dat maakt het makkelijk.
Dat is,
ja,
dat is
wel,
ook zo. Maar
je had
een speler die
een half
jaar niet gespeeld had. Je wist ook niet precies in welke vorm hij was, zeg maar.
Nee.
En meer kan je niet vragen toch van een speler dan wat hij gebracht hebben. Nee. In elke wedstrijd?
Even de cijfers van Ajax, hè, want het is natuurlijk allemaal uitermate moeizaam. Maar na de winterstop van de 12 wedstrijden, geloof ik, 11 gewonnen, 1 verloren, 33 punten gehaald. Dat zijn gewoon eigenlijk wel,
dat
het zijn wel hele goede cijfers. Je wint wel 11 van de 12 wedstrijden na na de winterstop. En ja, het zijn helemaal geen walkovers. Maar ze verspelen toch gewoon heel weinig punten. Het is natuurlijk extreem weinig. Kijk ook naar die ranglijst. Dat geldt ook voor PSV, hoor. Die twee teams hebben dit seizoen gewoon heel veel punten gehaald.
Ja. Maar Willem van Aanigem schreef vanochtend bij jullie in de krant in zijn column. Als ze kampioen worden, zijn ze het kampioen van de armoede.
Dat is natuurlijk grote flauwekul.
Wat wil je zeggen?
Ja, ik wou bullshit zeggen, maar dat is niet anders dan flauwekul, denk ik. Maar waarom zullen we het in het Engels zeggen als het in het Nederlands kan? Nee, dat is grote flauwekul. Dat zeg ik, als je kijkt naar... Ze hebben een doelsaldo extreem, waanzinnig veel goals gemaakt. Weinig doelpunten tegen. Ja. Ze pakken heel veel punten in die competitie. Daar kan je natuurlijk niet praten over een kampioen van de
Ja, maar je mag het zeker wel een kampioenschap met een stuk minder glans dan in de jaren.
Maar dan kijk je ook met name de manier van voetbal.
Ja, natuurlijk. Ja, dat hoort ook bij Ajax.
Maar dat komt, en dat zo zitten supporters ook in elkaar. Het is omdat het eindfase zo moeizaam is qua spel, ja. Hè? Hetzelfde met wedstrijden. Soms heb je in de eerste helft die geweldig is. En de tweede helft was nakken. Nou, wat is dat voor kutwedstrijd? Terwijl als je het omdraait, dan gaan mensen... Ja. Wow, als je dit nou omgedraaid had, die eerste 5-6 wedstrijden, 10 wedstrijden... wel die punten haalt wat jij zegt. En dan dat spel van de Champions League. Dat is een soort van... En kijk, je moet wel naar de cijfers ook kijken. Alleen jij zegt dan deze cijfers. Alleen je hebt twee cruciale wedstrijden wat je verloren hebt. Dat is de Benfica-wedstrijd over twee wedstrijden. En de bekerfinale.
Ja.
Dat zijn natuurlijk wel twee...
Zeker, maar we hadden het over de kampioenstrijd in de Eredivisie. Ik bedoel, het zegt niet... Dat zijn terechte kanttekeningen over een heel seizoen van Ajax. Maar we hadden het over of je een terechte kampioen in de Eredivisie wordt. Nou, als je deze punten haalt, dit doelsaldo hebt...
Ja, maar dat is toch iets anders. Natuurlijk word je de terechte kampioen.
Ja, als je meer punten
hebt. Als je meer punten hebt, ben je de terechte kampioen. Maar dat is een feit.
Maar het gaat meer om de manier waarop...
Meer dan dat. Het aantal punten. Het gaat niet om dat je meer punten hebt. Het gaat ook om het aantal punten wat ze gehaald hebben. Het gaat ook om dat doelsaldo wat extreem goed is.
Ja. Hoeveel punten kunnen ze halen? Hoeveel punten
ze staan nu op 75. Nog 4 wedstrijden te gaan. 12 erbij. Ja.
Dat is toch niet heel veel.
Maar het is toch wel al 2 maanden armoede, Arno, of niet?
Ja, het is moeizaam.
Het is niet 2 weken of zo. Het is gewoon al heel lang.
Maar,
heel slecht.
Maar niet alleen Ajax heeft het lastig. PSV heeft het lastig. Maar ik bedacht me afgelopen week in een moment van zelfreflectie. Zouden we ook niet eens een keer kunnen zeggen dat misschien de teams dit jaar in de Eredivisie van het rechterrijtje wel eens beter bedacht hebben hoe ze dit allemaal kunnen bevoetballen, mogen daar misschien ook wel een klein beetje meer respect voor hebben dat teams met aanpassingen soms door drie centrale verdedigers op te stellen. Met goede coaches over het algemeen, want het rechterrijtje van de Eredivisie heeft wel eens slechtere trainers gehad, maar ook wel eens slechtere spelers. Kortom, dat er in dat opzicht een soort van nivellering is. Dat
dus
je ook niet
je
zomaar...
internationaal zegt, kleine voetballanden bestaan niet meer. In de Eredivisie bestaan kleine clubs niet meer.
Nou, ja, dat gaat mij te snel. Maar dit seizoen vind ik dat... er zijn wel eens jaren dat die clubs onderin... dat je echt denkt van, mijn hemel, wat doen die? Die maken er een puinzooi van. Het lijkt nergens op. Die verliezen dan ook inderdaad die wedstrijden.
Denk je dat
dan
nu nooit?
Nou, ik vind dat zeker de laatste maanden... hebben ploegen zich gerepareerd die daar last van hadden. Hebben ze geleerd, hebben ze tactisch dingen aangepast om tegen de betere clubs voorzichtiger te spelen. En dan zie je toch dat er wat meer evenwicht komt.
Volgens mij is dat al een paar jaar aan de gang. Dat ploegen net iets anders gaan spelen.
Nou
ja, Nederlandse ploegen durven ook wat vaker nu wat anders te doen dan een jaar of 5-6 geleden, denk ik. Of
het is
10 jaar
van
geleden.
Breukelen...
Heeft effect gehad.
Hoe heet dat ook alweer?
Winnaars van morgen.
Heeft gewerkt. Met terugwerkende kracht heeft hij toch gelijk gekregen.
Heeft iemand dat rapport nog ergens gevonden? Ja.
Maar de ironie is wel dat je ziet het niet terug aan de punten. Want er worden juist heel veel punten gehaald in de top.
Ja, klopt.
Dus dat is wel een beetje...
Nou ja, maar dat heeft weer te maken wat je zelf ook zegt. Dat die individuele kwaliteiten blijven wel overeind. Maar de trainers waar we het over hebben, Van Wonderen die het heel goed doet bij Cambuur, waar het heel goed gaat bij NEC, die zorgen gewoon voor dat die teams het tactisch gewoon goed doen en dat ze het maximale eruit halen. En dus daardoor goed tegen Ajax, PSV, dus, Feyenoord en anderen kunnen voetballen.
Ja, ze maken het ze lastig.
Ja, en uiteindelijk kom je iets tekort.
Precies.
Zie je ook bijvoorbeeld zaterdag tegen NEC, die spelers van NEC tot 80 minuten, dan konden ze. Maar toen was het ook echt
klaar.
Kramp. En, dat is omdat je zoveel hebt moeten geven om het bij te penen. En dan zijn ze vergeten zichzelf te belonen met een aantal goede kansen. Of in ieder geval wat hele grote kansen had kunnen worden. Dat maakt het iets makkelijker. Ja. En dan de laatste 10 minuten, dan kan het zomaar fout gaan.
Ik zag een interview nog met Reece Nelson bijvoorbeeld. Hè. De jongen bij Feyenoord die... Het aardig goed, denk ik. Dat is ongeveer zoals wij dat zullen zien dit jaar. En die komt er ook weer bij Arsenal vandaan. Dat zijn geen spelers die in die Eredivisie even de boel op zijn kop spelen. Dat je denkt van, jezus, hé.
Daar hebben we zoveel spelers gezien. Nou, maar jouw club, die al die tweede garnituur van de club, die zijn echt niet zoveel beter dan...
Maar hij is wel een jongen die in Engeland in alle vertegenwoordigende elftallen gespeeld heeft en wat gedaan. Dus dat is van een ander niveau dan wat bij
NAC meer van hem verwacht. Liep.
Nou ja, maar ook dat, ik zie het bij FC Utrecht dit weekend, waar een redelijk gerenommeerde verdediger die er ook in het buitenland gespeeld heeft. Dan zie je toch gewoon, dan blijf je niet zo makkelijk meteen overeind. En ik zeg Martens Indy, die twee keer compleet weggelopen werd bij Van der Hoorn. Dus ik bedoel, misschien mogen we ook wel concluderen dat het niveau van de Eredivisie op dit moment door een aantal omstandigheden wel aardig is.
Ik denk wel dat een aantal trainers wel. Het is ook omdat de omschakeling is geweest van als je geen 4-3-3 speelt, dan was je een waardeloos trainer. En dan snap je er echt helemaal niks van. En hoezo geen Hollandse school? Het is wel breder geaccepteerd dat je aanpassingen doet. Om je huid zo duur mogelijk te verkopen.
Maar we hebben ook echt wel betere trainers in de Eredivisie dan we in het verleden wel bij de mindere clubs hadden.
Ja, er wordt ook meer van trainers verwacht.
Ja, ze zijn beter geschoold.
Het verschil is 4 punten. Ze vertrouwen erop dat het in iedere wedstrijd wel weer goed komt. Is er nog iets wat toch nog verandering in de situatie kan brengen de komende weken of niet?
Ik kan het me haast niet voorstellen. Juist omdat nu de druk er zo vanaf is. En PSV, het is ook niet zo dat PSV lachend met 4-0 wint iedere week.
Nee. In vier wedstrijden. En die hebben de beker al.
Daarom. In vier wedstrijden twee keer een fout maken zie ik niet zo snel gebeuren.
Nee. Nou, het kan bij ons kan bijna niet.
Ja. Ik hoop dat iemand nog iets komt.
Nou, ik denk dat het...
Dan moet PEC Zwolle bij Ajax winnen komend weekend, bij wijze van, weet je wel.
Maar wat gebleven is natuurlijk dat ze het gewoon ook thuiswedstrijd, want meestal zeggen oké, die twee thuiswedstrijden, dat is... Maar zelfs Sparta, die maakt het Ajax ontzettend moeilijk. En ik dicht toch Zwolle wat betere kwaliteiten toe. Alleen Zwolle is ook een ploeg die dan ook wil voetballen. En ja, dan krijg je misschien wel iets meer ruimte, dus... Maar goed, weet je, als het zo blijft tot het eind, dan is het ook spannend geweest, zeg maar.
Zeker, dat is waar. Stel dat ze een penalty krijgen, Ajax, de komende weken, wie moet hem dan nemen?
ik vind wel als een, weet je, hij wil natuurlijk een leider zijn. En dat is hij misschien ook wel.
Tadic.
Ja, en soms is het ook gewoon dat je even uit handen geeft. Als je dat is ook de helft van de laatste zes...
Dat is ook goed leiderschap. Als je inziet dat je het zelf niet...
Ja, als je de helft van de laatste zes gemist hebt... Ja, dan is het misschien... En je hebt een andere zeer goede penalty-nemer.
Ja.
Maar goed, ik denk dat het zal afhangen van de stand. Want ik zou persoonlijk, als het Tadic was... Als het 3-0 voor staat, zou ik hem zelf nemen. Het is een gratis goal.
En jij bent ook...
Nou, min of meer is het wel zo.
Ja, was jij een goede leider?
Iets meer een individualist. Schilder niet veel, maar...
Die Haller moet gewoon als...
De trainer moet toch ook gewoon zeggen...
Nee, die Tadić gewoon een ongelofelijke poor geven... als hij hem aanstalten maakt om de eerste de beste penalty te nemen. Want Haller moet hem nemen.
Dat ziet dan ook een beetje gênant
uit. Vinden jullie dat een trainer daar een rol in moet spelen?
Natuurlijk moet een trainer daar een rol in spelen. Alleen, je ziet de macht ook wel een beetje. Het vertrouwen wat natuurlijk men in Tadić heeft... Dat is natuurlijk een verlengstuk van de trainer.
En terecht?
Maar, dat is ook terecht. Maar er zijn wel momenten dat je dan... Ik bedoel, je mag ook Haller daar wel een beetje in steunen. Maar moet gewoon zeggen nu... De trainer moet nu zeggen, als er een penalty komt, is hij voor Haller klaar.
Vind jij niet kennen dan?
Nou, ik zou met zo'n bepalende speler en zo'n trotse jongen... Je moet ook als trainer een beetje de individu leren verkennen. Ik zou hem bij me roepen op kantoor, 1-op-1. Ja. Van oké, hoe zie je zelf deze situatie? En dan eigenlijk hopen... Dat daar hij zichzelf soort van voorstelt.
Oké, maar dan ziet
hij
dat
zie
niet...
je wat voor leider ik ben?
Nee, dat is best goed.
Denk aan alles.
Hebben alle boeken...
Anders zeg gewoon, hup, jij. Ja. Zo gaat het bij NOS. Vreselijke werkplek blijkbaar.
Dat werkt daar ook fantastisch. Ja.
Dan maken we nog een keer een andere aflevering over. Maar Nee, maar als hij dat dan niet inziet... Tadić.
Dan moet je hem het laten inzien.
Ja.
Dat speelt hij niet.
Nou, dat niet, maar dan moet je hem laten inzien.
Ja, maar kom op jongens, ik bedoel, we moeten er ook niet zo moeilijk over doen. Dat eergevoel en die belangrijke speler, het is gewoon
Maar je hebt wel de hele speler heb je nodig voor...
een paar wedstrijden en dat gaat weg. Dus,
als je de helft van je penalties mist, dan begrijpt toch iedere voetballer dat dan iemand anders aan de beurt komt. Ook Tadić.
Maar dat zeg ik ook. Als je met hem spreekt en hij inderdaad... Nou, dan ben je toch klaar?
Ja, precies.
Dan heb je toch je doel bereikt.
Misschien een bandje klaarzetten met je laatste paar penalties. Even terugkijken. En
doe zo. Ga even zitten. Kijk,
kijk even terug.
Wat vind je er zelf van?
Misschien moet ik jou toch gewoon de leiding geven. Hier kan het inderdaad.
Ik vind het zo slecht.
Ik vind het zo slecht nog niet. Maar Ten Hag gaat weg. Nou ja, dan gaan allerlei namen natuurlijk rondzingen. Ik geloof dat Alfred Schreuder aan alle kanten gepusht wordt. Is dat de beste kandidaat?
Nou ja, het is een vrij logische kandidaat. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Omdat,
waarom eigenlijk?
Nou ja, hij heeft een goede staat van dienst. Hij heeft bij Ajax gewerkt. Is relatief beschikbaar, zou ik maar zeggen. Hij ligt bij Club Brugge vast. Ja. Maar je kunt hem natuurlijk daar op zich wel weghalen met de middelen die je hebt. En hij is bovendien kaal. Dus dat is ook dat past ook precies in de traditie van Ajax. Maar nee, maar je hebt ook niet... Je hebt er ook geen 20. Als wij nu ons opsluiten als pseudo-directie van Ajax, kom je niet tot 20 namen.
Als je goed... Hey joh, misschien niet 20, maar dan moet je ook naar 5. Het buitenland durven kijken.
Nou ja, precies.
Maar ik kan zo 3 dat ik zeg van oké.
Okay. Ja, je kunt ook wel een lijst van met 20 goede trainers maken. De vraag is of het allemaal haalbaar is. Dat is wel anders, maar je kunt wel een lijst maken.
Dat is waar,
ja. Maar je wilt toch ook een trainer die past bij de Ajax-filosofie, die de Ajax-filosofie een beetje kent. En dat wil niet zeggen dat het iemand uit de boezem van Ajax moet zijn. Integendeel, want Ten Hag was dat ook niet. Maar ja, het is toch niet zo dat je maar iedere goede buitenlandse trainer bij Ajax neer kunt zetten.
Zou jij Arne Slot niet benaderen of laten benaderen?
Ja, dat moeten ze zelf weten. Maar als ik Arne Slot was, zou ik het mezelf niet aandoen. Maar dat is iets persoonlijks. Maar ik snap, dat hebben we wel vaker geconstateerd, dat Arne Slot natuurlijk aan heel veel dingen...
Arne Slot heeft nu een kleine escape. Is natuurlijk dat...
Stadion niet.
Dat Final City niet doorgaat.
Ja.
Nee, maar als je een kleine escape wil gebruiken, stel je voor dat, dan kan je... Kijk, ze zullen niet begripvol zijn, denk ik, de supporters. Nee. Kijk, het is een veiligheid. Je moet ook de veiligheid voor iemand...
Maar als dat als reden wordt opgevoerd, dat zou echt wel bullshit zijn.
Waarom is dat volgens jou een escape? Omdat de toekomstplannen anders zijn dan hij misschien...
Omdat je misschien in je gesprekken iets anders voorgesteld is. Of zeggen van, oké, als dat komt, dan heb je zoveel meer en dan kunnen we echt...
Hij zegt altijd dat ze hem niet heel veel beloofd hebben op dat gebied. Okay. Ik denk wel, het is denk ik toch uiteindelijk wel minder rooskleurig dan waar hij op gehoopt heeft. Hij zal langzamerhand wel inzien dat Feyenoord de komende jaren dat er niks kan. Dat van al het geld wat... dat is wel een probleem voor een trainer. Want het is, je kan niet elk jaar ver boven je kwaliteit presteren. Nee, maar dat flik je wel eens een keer, maar niet jaar in, jaar uit. Dus,
is hij de ideale kandidaat, los van... Waar hij even alleen en zo van. Is hij de ideale kandidaat?
Ik zou, van een Nederlandse kandidaat, hè, want dat kun je nog over buitenland twisten. Ja. Ik zou Arne Slot als nummer 1 bij Ajax op mijn lijst hebben staan. Ja.
Nou, Schreuder heb ik toch. Weet je, het is natuurlijk wel veelal als assistent bij de grote.
2 keer een jaar hoofdtrainer in zijn loopbaan, nu dan de 3e keer. Dat is nog ook niet veel, ik kun je zeggen van Slot ook niet, maar 10e bij Twente.
Ja, en niet met attractief voetbal.
Nee.
Want daar was heel veel gezeik over toen.
Mm-hmm. Zeker, zeker.
Heel veel chagrijn.
Een hele goede veldtrainer is natuurlijk nog geen hele goede hoofdtrainer.
Maar dat wordt steeds geroepen. Dat zei Ten Hag ook letterlijk zelf, volgens mij, naar die wedstrijd.
Dat was pijnlijk, hoor.
Het is een goede veldtrainer. Is dat een compliment of is dat helemaal niet?
Nee, dat was een pijnlijk... Dat was een klein steekje onder water, had ik het idee. Sjoerd zit ook te kijken, maar wij luisteren dan kritisch. Maar als je zo nadrukkelijk als Ten Hag zegt over een eventuele opvolger waar je ook nog mee gewerkt hebt... Hij is een goede veldtrainer. Ja. Ik herhaal het volgens mij nog. Toen dacht ik van, oké.
Laten we het zo zeggen. Hij voelde, dat is toch ook algemeen bekend. Hebben we het volgens mij hier ook besproken. Hij voelde zich niet helemaal veilig. Ten Hag. In die periode.
Met Schreuder naast hem?
Nee.
Nee.
En dat hoor ik hierin terug.
Omdat
in
hij verhalen...
Wilde hij hem in elkaar slaan? Of?
Nee.
Of met de pers...
Omdat hij contact had buiten Ajax en wat verhalen daar...
Vul het in zoals je wil. Maar het is een soort loyaliteits... Iets geweest. Ja.
Nee, maar waarom wil je niet zeggen? Want gisteren bij jullie wilde Freek Jansen het ook niet echt zeggen.
Nee.
Wat precies dat is.
Dat heb ik niet gezien. Maar het was. En wie daarin gelijk heeft, zou ik niet weten. Maar dat Ten Hag en Schreuder elkaar niet helemaal lagen, dat is op zich wel bekend.
Nee. Want... Maar dan nog, dat is dan wat tussen hen twee speelde. Is de vraag natuurlijk of dat een argument is om te zeggen, hij kan nu geen...
Nee, helemaal niet. Dat is helemaal geen argument.
Maar het argument dat de spelers lopen met hem weg... Dat vind ik ook een non-argument. Ten eerste, je moet helemaal niet naar de spelers luisteren. En ten tweede, als je assistent-trainer bent... Ja, dat is toch zoiets anders dan wanneer je keiharde beslissingen moet nemen. Ja. Ik heb Alfred zelf als assistent bij Ajax gehad. Of bij Ajax, bij Twente gehad. zo, samen met Kees van Wonderen
en, zo
en Steve McLaren, helemaal prima. Ja. Weet je, helemaal goed en weet je, super voetbal know-how. Alleen, dat is nog geen hoofdtrainer waar je zowel 20 spelers moet managen, waar je een hele staf moet managen. Ja. Dat heeft hij waarschijnlijk wel bijgeleerd, want hij loopt natuurlijk ook een beetje stage of bij Ronald Koeman, bij Barcelona, hoe dat allemaal. Dus dat zou wel prima zijn. Alleen, ik vind Alfred Schreuder, oké, die zetten we neer. Een beetje wat van Haneken, want ik was ook niet met hem eens met dat aanmoeden, maar hij zei wel van...
Het is geen garantie.
Als je hem neerzet, dan is alles perfect. Nee. Nou, dat vind ik echt te ver.
Ja. Ja, dat is ook onzin, ja.
Gaan we kijken hoe dat verder... Over assistenten gesproken trouwens. Vind je het logisch dat Sparta de assistenten eruit wilde gooien vier wedstrijden? Of nou ja, niet eruit wilde gooien. Op een zijspoor heeft gezet...
Nou, laatst gebeurde het ook in België bij John van der Brom. Toen werd
Haar
werd ontslagen, zeg maar. En niet de hoofdtrainer.
Maar in welke fase was dat toen? Toen niet vier wedstrijden voor het einde?
Nee.
Want dat is er nu geweest.
Ja, daarom. Maar dat is het allergekste. Ik bedoel dat je als leiding van een club uiteindelijk weer verantwoordelijk ingrijpt als een assistent niet zou functioneren. Daar kan je nog iets bij bedenken. Maar dan zou je dus nu als leiding van deze club, een bijzondere leiding hebben ze daar. Sparta, zou je, in Sparta voor de duidelijkheid. Ja. Zou je 30 wedstrijden eigenlijk vinden dat die Rankovic wel een goede assistent is, want dan doe je niks. Ja. En vier wedstrijden voor het einde, zeg je de bestuur.
Jawel, maar
die moet eruit. Die
goed, maar het is natuurlijk gekoppeld aan de laatste plaats nu. En dat er in de laatste weken nog iets moet gebeuren om daar weg te komen.
Oh, en dan gooi je je assistent eruit.
Als die blijkbaar, want dat is dan het verhaal, zorgt voor een sfeer die niet past bij knokken voor de punten. En nog optimistisch daarover
zijn. Maar los daarvan, als je toch even Fraser enigszins kent. En die zullen ze toch kennen bij Sparta.
Zeker.
Dat als je een assistent ontslaat, had je dan werkelijk gedacht dat hij zou blijven zitten?
Nee.
Ja, misschien dachten ze bij Henk van Steen ook dat hij dan zou gaan, maar dat deed hij ook niet.
Nee, maar dat is een andere
situatie. Maar de band tussen Rankovic.
Deze assistent gaat ook nog mee naar FC Utrecht.
Ja, de band tussen Rankovic en Fraser is nog veel sterker dan met Henk van Steen.
Maar wat wil
veilig is wel... Hij zegt zelf dat hij dat gevoel absoluut niet heeft. En dat zegt de club Sparta ook, dat dat niet de insteek was. Ja. Dat als ze Rankovic zouden wegsturen...
Veilig is wel inderdaad dat van die ploegen die onderaan zit, zeg maar over de hele... Is enig Sparta de enige die...
In paniek is.
Nee, maar qua voetbal ook niet, zeg maar, vooruit te branden is, zeg maar. Het is... In bepaalde manier van spelen. Nou, hè? Want hij zegt ook, Vrezen, ja, als we dat doen, dan verliezen we 8-0. Ja. Maar hoe kan Cambuur het wel? Hebben zij dan zoveel betere spelers? Heeft Zwolle...
Ja, die hebben wel veel betere spelers. Of Sparta heeft namelijk ook gewoon de echte slechtste spelers van de selectie van de Eredivisie. Vind ik echt, Kenneth.
Denk je dat echt?
Ja, vind ik echt. Aan de echt een slechtste elftal.
Aan de bal sowieso.
Dit is ook hoe je misschien in de elftal wil...
Helpt ook niet wat hij dan zegt. Maar ik vind dit... Zij hebben de slag afgelopen zomer totaal gemist. En dat hebben ze geprobeerd te repareren in de winterstop. Dat is altijd lastig. Dat zie je nu ook met spelers die bijna niet spelen. Maar dit is wel een heel matig
aantal clubs heeft het wel.
We gaan zo meteen nog verder praten over de strijd onderin. En wie het dan wel of niet gaat redden. De strijd om de Europese play-off plekken. We gaan het nog over het buitenland hebben. Kortom, genoeg dingen om over te praten zo meteen in deel 2. Tot zo. Deel 2 van Voetbal Praat op 25 april. Het gaat nog steeds over het niveau in de Eredivisie. En we gaan nog even door over de strijd onderin met name. Want we hadden het over Sparta. Hebben die nu hun eigen glazen ingegooid door Fraser te laten gaan en Rankovic weg te doen? En Stijn het?
Dat kan je weer niet zo zeggen. Maar ik vind dat zij echt wel de slechtste elftal hebben van de Eredivisie. Dus dan maakt het volgens mij niet zo heel veel uit of je... Fraser of Stijn voor die groep hebt. Zij zijn wel nummer 1 om te degraderen. Gewoon omdat ze mindere spelers hebben. Ik vind zeker PEC Zwolle, maar ook Fortuna. Vind ik echt een beter team dan Sparta. Willem II kun je nog een beetje aan twijfelen.
Maar laat ze hun elftal beter spelen? Of hebben ze echt daadwerkelijk betere spelers?
Nee, ik vind dat Sparta echt gewoon de slechtste spelers heeft van de Eredivisie. Ik vind een heel matig elftal. Bedoel, ze spelen... En nou, het helpt niet soms hoe Fraser speelt met ze. Want als je met 3 centralen speelt, wat hij veel doet... Maar dat zijn vaak al niet je beste voetballers. Dan heb je er alweer 3 die niet zo goed kunnen voetballen.
Nee.
Maar ook Lennart T. altijd in zijn eentje daar ergens een beetje in die spits rondrennend. Geen ondersteuning. Het lijkt ook echt helemaal nergens op.
Maar met de kanttekening dat echt 2 weken geleden of 3 weken geleden zat ik volgens mij ook in dit schitterende programma. En toen was eigenlijk de conclusie, nou Sparta...
Die redden het wel.
Ja. Helemaal om aan te geven.
Maar dat was op basis van dat ze nog 2 wedstrijden handen Fortuna uit en die 6 minuten.
Ja, dat was de week van de waarheid. Die zijn ze natuurlijk niet helemaal ongeschonden doorgekomen.
Nee, maar ik bedoel maar te zeggen dat in die degradatiestrijd, dat is echt, joh. Je kunt voorspellen wat je wil, maar...
Wij zeiden toen ook met, volgens mij, Willem II dood en begraven, ja, dat is klaar.
Maar precies.
Is
niet,
ja, maar, en die winnen ineens weer van Vitesse.
Nee, klopt. En dan heb je geluk dat je dan... je moet ook kijken naar tegen wie je gaat spelen. Want Vitesse kan niet omhoog, niet omlaag. Nee. Dus ze wachten alleen maar op dat de play-offs begint. Je kan beter tegen hun spelen dan tegen iemand die net vecht voor iets anders.
Ja, gaat dat onderin de komende weken gewoon bepalen wie het wel en wie niet redt? Wie de tegenstanders zijn? Van...
Nou ja, ze hebben natuurlijk het zijn nog 4 wedstrijden. Dus ja, Daar zit waarschijnlijk iets van een mix tussen. Maar ja, een aantal teams zijn wel beter in vorm dan anderen. En ja, ik vind ook dat een aantal teams misschien wel beloond moet worden door hun lef, manier van voetballen en durf. Ja, Pek Zwolle bijvoorbeeld. Hm. Ik vind dat wel bewonderingswaardig.
En we hebben er nog één bij, hè? Er is een kandidaat bijgekomen plotseling natuurlijk. Want we hadden RKC toch, denk ik, een beetje geparkeerd
als veilig.
En die moeten nu ook weer echt heel erg oppassen.
En die zijn Odgaard kwijt, hè?
Odgaard kwijt, wat een van hun beste, de beste speler is, denk ik, van RKC. Ja. Ja.
Maar goed, Pek Zwolle, daarvan zeiden we, ja, die hadden we al heel lang geleden laten degraderen, zo ongeveer. Die ontsnappen dan nu. Maar kan dat ook echt nog of niet?
Die ontsnappen.
Ja, natuurlijk wel. Het kan ook in een situatie zoals Emmen, die ook ongelooflijk opkwamen en dan toch de play-off in moesten. En toch eruit ging. Maar wat Zwolle heeft bewerkstelligd met de manier waarop, ja, is gewoon knap. En of ze het dan net niet redt, ja, dat moet dan lijken. Ja.
Terwijl we in de winter toch zeiden, waar begint hij aan, die Schreuder? Ja, dat is toch een beetje een soort kansloze missie.
Ik denk dat hij dat de eerste weken zelf misschien ook nog even
dacht. Maar toen wisten wij misschien ook niet wat voor capaciteiten hij als trainer had.
Nee, want
daar probeer ik een beetje naartoe te komen. Van, nou, je kan ook een trainer hebben die gewoon optimaal uit het elftal haalt. Want ik geloof namelijk niet zozeer dat Sparta zoveel slechtere spelers hebben dan de Fortuna's, de Zwolle, de Cambuur, de dingen. Alleen,
maar dan maakt de
daar zit een soort van. Ja, een trainer maakt ook wel een verschil. Laten we zeggen dat Dirk Schreuder een groot verschil maakt.
Zeker.
Maar ja, dan kan een trainer heel veel betekenen, zeker voor dat soort teams.
Ja, is Dirk Schreuder de nieuwe Georges Olté voor jou?
Ja.
Dat was jouw oogappeltje altijd.
Nou ja, meer op basis van, ik vind het altijd knap, want dit gebeurt zelden, dat er komt een andere trainer en uiteindelijk kom je uit op dezelfde, onder de streep kom je uit op hetzelfde ongeveer. Maar hij vorig jaar nam het over van Kevin Hofland.
Ja.
Ja, en het werd een heel ander elftal. Dirk Schreuder nam het over van die dode boel naar Art Langeler. Nou ja, en het is toch een totaal ander elftal geworden met aanvallend attractief voetbal. Wat je ook maar moet durven in zo'n situatie. Dus ja, ik vind dat wel heel erg knap.
Ik las trouwens net ergens dat Georges Olté nu genoemd wordt bij Heracles ook.
Ja.
Jij kijkt echt met grote ogen. Oh,
nee, dat had ik. Maar bovendien, Dick Schreuder wordt weer genoemd als eventueel assistent bij Ajax als Alfred Schreuder.
Ik heb hem zelf als hoofdtrainer benoemd. Maar dat gaat een brug te ver, denk ik, voor Ajax.
Ja.
Dick Schreuder.
Je hebt wel heel veel vertrouwen in hem.
Ja. Ja. Het is echt een... Dat moet wel een gigantisch talent op zijn 51. Is hij 51?
50.
50,
maar dan zou je Dick Schreuder en Olté moeten nemen in jou.
Maar je moet toch een trainer toch wel even over een iets langere periode kunnen beoordelen. Je hebt toch best wel veel trainers gehad die fantastisch begonnen.
En maar hoe lang is dat van Schreuder dat
werd
hoofdtrainer
bijvoorbeeld
geweest?
Alfred.
Hoe lang is hij daadwerkelijk hoofdtrainer geweest?
Maar die heeft wel, en een vreselijk woord, die heeft wel een rugzak. Nee, maar die heeft wel,
meestal als je een kind met een rugzak bent, dat is niet zo'n goed teken, Sjoerd.
Nee, maar die heeft wel natuurlijk meters gemaakt. Ja. Bij verschillende clubs,
van
verschillende niveaus.
Maar natuurlijk ook niet. Alleen ik vind het wel een hele interessante trainer.
Jij zei vorig jaar over Georges Olté, zei je precies hetzelfde.
Helemaal niet.
Ja, helemaal niet.
Nee.
Jawel. Dat was ook ineens een geweldige trainer en fantastisch gedaan.
Maar hij doet het ook nog steeds. Ja, maar nog steeds hartstikke goed.
Hij staat 14e.
Fortuna Sittard. Je denkt, die spelen wel even mee om de...
Nee, maar het gaat toch niet zo soepel als vorig jaar?
Nee, dat is waar, Pascal.
Ja.
Dat is waar.
Nee, maar ik bedoel, wat Sjoerd zegt, je moet het ook iets langer laten zien dan 10 wedstrijden. Of,
zeker.
Ook als trainer.
Ja. Nee, dat klopt.
Je hebt gewoon blind vertrouwen in hem.
100%. Ik denk dat wij over een paar jaar zeggen, ja, goh,
toptrainer.
Die deed schuilen. Zwolle is...
Om even, want ik herinner me nog dat Willem II toch na 4 wedstrijden dit seizoen onder Fred Grim bijna koploper was in de Eredivisie.
Nou ja, Fred Grim is wel in dat opzicht een mooi voorbeeld. Want Fred Grim heeft natuurlijk de laatste jaren bij Almere en RKC ook heel veel complimenten gehad voor de manier van voetballen. Dat moest toch een goede trainer zijn. Iedereen vond het logisch dat hij naar Willem II ging. Uh-huh. Het is ook een kwetsbaar beroep, dat trainerschap.
Dat is zeker zo, want je moet ook een beetje... Maar ik vind alleen trainers die iets... opeens zo kan omdraaien. Dat vind
iedereen is het eens dat Schreuder bij Beckett echt heel knap doet. Hij raakt ook niet in paniek, want hij had meteen een filosofie hoe hij wilde spelen. Ja. Hij verloor de eerste twee.
Dat zeggen spelers inderdaad ook.
En toen bleef hij ook rustig, omdat hij echt wel... Die werkt ergens naartoe.
Ja. En nu verloor hij ook even 2 of 3 wedstrijden, zo even dit tussenstuk. Mm-hmm. Maar goed, hij zal het niet worden, uiteraard niet. Want dit wordt iets langer, maar...
Okay, toch wel. Ik was gisteren bij Groningen tegen Heracles.
Hoe was dat?
Nou, dat was hartstikke leuk. Maar toen verzuchtte Arnold, daar was ik mee... Is er eigenlijk wel een ploeg die 8e wil worden? Dus nog mee wil doen aan de play-offs of daar aanspraak op mag maken? Is er een ploeg die daar aanspraak op mag maken?
Ja, het is sowieso, ja, maar het is sowieso een beetje een prijs waarvan ik al denk... Ja, is dat dan een enorme prijs als je dat nog haalt? Maar dat is misschien een andere discussie.
Voor een heleboel ploegen wel... Wat mij wel opvalt is dat bijna al die ploegen die zeg maar een soort van veilig zijn. De NEC's, de Go-Aheads. Ja, go die durven bijna kunnen. Niet uit te spreken om voor de play-offs. Want dan zijn ze bang bijna dat ze een soort van dan een teleurstelling te verwerken krijgen. Terwijl ze zo'n wereldseizoen hebben gedraaid.
Ja, Wormoed werd helemaal boos toen die vraag gesteld werd.
Zoiets vind ik zo plezierig.
Ja. Die hele play-offs moeten we gewoon lekker mee stoppen.
Nee, man.
Hij wel. Play-offs is promotie, degradatie en dat is fantastisch. En daar zit alles in. Dit gedoe. We hebben data tekort om te voetballen. Dat is allemaal die kalender. Dat is één groot probleem. En dan raken we 2 weken kwijt voor een appendix-achtig dingetje nog op het einde van het seizoen. Met 4 ploegen. Die spelen
dan heb je de laatste.
Voor het slechtste ticket Europees.
Dan heb je er 6 weken in de competitie die geen reet omgaat voor een heleboel ploegen. Nu is het er is misschien 1 ploeg die nergens om speelt. Nou, Vitesse, want die zit al in de play-off. En dan is het misschien de rest speelt of om degradatie of om in die play-off te komen.
En dan grijt straks voor het Nederlands voetbal, grijt Heracles, die dan net de 8e worden, die grijt dat Europese tickets weg en die gaan volgend jaar.
Maar dan zei je dat ook toen Utrecht die plek kreeg en ze speelt tegen iemand uit Luxemburg.
Ja, maar dat is toch op zich niet erg. Als Heracles 8e wordt en die halen dat net, dat is op zich prima.
Nou ja, het is voor het Nederlands voetbal niet heel handig omdat je de beste ploeg in Europa wil hebben, omdat je punten wil verzamelen voor je klassementen. En dan is de kans klein. Dat je daar punten mee haalt.
Ja, ik vond het als voetballer vreselijk hoor. Maar als voetbal toen de tijd, maar dat was ook toen de nummer 2 moest de play-off spelen. Hey, dat was echt vreselijk.
Liever op vakantie.
Maar als kijker en als iemand die van spanning haalt.
Jij zegt vooral ook omdat het nu juist nog interessant is.
Elke team heeft
die play-off zelf misschien dan nog niet eens zo. Maar
het is ook wel spannend.
2 weken.
Alleen nu in de competitie heb je dus...
Precies,
anders heb je namelijk 6 ploegen over het algemeen. De laatste 6 weken die nergens op speelt.
We zeggen net, die clubs durven niet eens uit te spreken dat ze misschien wel die play-offs kunnen halen. Dus wat leeft dat bij die clubs?
Omdat ze bang zijn voor een teleurstelling. Ja. Vaak als je iets uitspreekt en je haalt het niet, dan heb je... Oh.
Maar dit seizoen horen gewoon Feyenoord, Twente, AZ, die horen gewoon een Europees ticket op te halen. Kijk maar naar die ranglijst, zit een verschil in tussen de rest. Dat is echt niet normaal.
Maar ja, vaak een oneerlijk spel.
Wel of geen play-off shoot?
Ik vind het juist wel. Ik ben het met Kenneth eens. Maar ik ben niet voor de play-offs zoals in België. Want als je dan naar Union Saint-Gilloise kijkt. Die gaan het trouwens waarschijnlijk wel redden. Maar dat moet je er niet aan denken dat die zo'n seizoen hebben dat die de titel verspelen.
Hier, de helft van je punten, alsjeblieft.
Ja. Maar de kans dat dus inderdaad de nummer 8 die play-offs wint en dan dus Europa ingaat, dat zie je niet als een
bezwaar. Nee, omdat het ook het minste ticket is. En het is ook hartstikke mooi voor dat soort clubs uit de categorie Heracles om een keer zo... Voor hun is het een prijs voor, Vitesse een stuk minder. Ja. Die zijn het iets meer gewend om dat soort posities...
Totdat je erin zit, want dan wordt het echt gezien als een... volledige prijs als je eenmaal in die...
Kijk maar
naar Feyenoord nu.
Maar het is een beetje net als met die beker. Als je hem wint is het een enorme hoofdprijs. Maar er zijn de meeste spelers vinden het prima hoor. Want ze hebben lange vakantie en ze hoeven minder snel te beginnen.
Maar ik had wel het gevoel dat dit jaar de beker wel een soort van hoofdprijs was.
Ja, dat was nu anders.
Ja, dat had ik wel het gevoel omdat ook Ajax PSV was en ze verwikkelen dat. Ja. Dat was wel echt een...
Maar dat kwam ook omdat ze allebei nog in die titelstrijd zitten. En daardoor dus misschien...
Ja, dat denk ik wel, ja.
En door Smit.
Overigens, bij Vitesse, die gaan die play-offs wel halen. Maar daar is de lucht... Ik hoorde Letje zeggen... Nou, ik weet het wel, voor clubs die in de problemen zitten... Laat Vitesse langskomen en we helpen ze er wel uit.
Ja. Twee keer verloren.
Dat is vrij cynisch.
Willem II.
Ja. Daar ga je ook met...
Maar dat is natuurlijk ook zo. Maar dat heeft te maken met dat je eigenlijk nergens om speelt.
Ja, maar hoe krijg je...
En daar wil Arno 10 teams van hebben.
Nee, maar hoe krijg je dat voor elkaar om straks in die play-offs nog enige rol... van betekenis te spelen.
Dat is super lastig.
Ja, maar dat is ook weer zo raar. Dat is dan ook, en dat is ook het mooie van die play-offs. Dat ook daar kun je echt helemaal niks van zeggen. En dan onderin al helemaal niet. Nee, want dan heb je altijd, dan wordt er altijd van alles op los gefilosofeerd. Weet je nog, Emmen vorig jaar? Ja. Nou, die voetbalde veel te goed. Ja. Ja, die vloog er ook gewoon uit, hoor.
Ja. Dus wat we enig aan het doen zijn, dat weet echt niemand.
Nee, maar we hebben wel een rol iedere week.
We kunnen er beter mee stoppen, ja.
Wordt AZ nog vierde trouwens? Of gaan ze dat ook niet meer redden?
Nou, ik vind Twente echt heel uitgenast elftal. En die hebben alles. Die hebben heel slim spelers opgehaald. Ik vind dat echt zo knap. Ik denk dat er nog steeds onderbelicht is. Ook weer zo'n Brenet even daar wegkapen. Die wat gewoon echt voor de Eredivisie een hele goede back is. Van Wolfswinkel, waarvan iedereen dacht, ja, die heeft een probleem gehad met zijn hoofd. En dat doen we maar niet. Alle kanten halen ze de juiste spelers nog even op. Huren ze en dan maken ze er nog weer een koopcontract van. Het elftal staat als een huis.
Goede trainer.
En nee, natuurlijk een goede trainer. Want anders dan presteer je dat dit jaar ook niet. En ik vind ze ook echt als elftal nu met de spelers waar zij over kunnen beschikken. Met Seruki en alles wat ze hebben. Vind ik ze ook echt beter dan AZ. Dus ik vind dat zij eigenlijk misschien wel dat ticket verdienen. Op grond van wat ze dit seizoen laten zien. Ik vind het echt... Dit had niemand verwacht voor dit seizoen, dat Twente... Er staan 5 of 6 andere spelers in dan in het eerste jaar dat ze terug waren. Dat zij gewoon die vierde plek zouden pakken. Dus heel knap. Ik hoop wel dat ze het allemaal kunnen betalen de komende jaren. Dat vraag ik me dan wel altijd weer af daar. Ik denk, ze niet te veel financiële risico's, maar...
Volgens mij valt dat wel mee, want ze hebben een enorme schuld af te betalen. En die loopt over meerdere jaren. Ja. Dat is gewoon een onderdeel van...
Ze hebben nog gewoon steeds een hoog spelersbudget.
Precies, ze houden veel over, omdat ze gewoon wel heel veel sponsoren en toeschouwers hebben.
Dat wordt overigens dan voor AZ wel een tegenvallen als ze dan die play-offs in moeten, of niet?
Ja, nee, tuurlijk is het is wel een tegenvallen, maar als je, vind ik dan... bij AZ een beetje uitzoomt en je ziet wat afgelopen zomer is weggegaan.
Is dat ook niet zo raar?
Vind ik het niet zo heel raar dat je een keer zo'n jaar ertussen hebt zitten.
Maar... Nee, dat is waar. Ik las net dat Brian Linssen in gesprek is met de Urawa Red Diamond in Japan.
Mooie club.
Ja? Tuurlijk, man. Is toch geweldig?
Ja, weet ik niet.
En ze spelen in de 30.
Ik heb nooit gevoetbald. Dus
in de 30. Hij, bij Feyenoord zal het nooit echt de spits of de linksbuiten of de weet ik veel wat worden. Dan kan je bij zo'n belevenis meemaken. Bij een grote club in Japan.
Ja.
Ja, tuurlijk. Ja. Altijd doen.
En Feyenoord wilde ook allemaal meewerken.
Kenneth kwam in zijn laatste jaren blaar ik hem niet uit, hoor. Jij bleef gewoon lekker zitten. Zit die Linssen naar Japan te praten. Maar goed.
Maar Feyenoord wilde wel aan meewerken. Ook. Ja, maar het contract loopt nog een jaar door. Ja, dat vind je wel logisch.
Voor alle partijen prima. Weet je wel. Hij heeft een uitstekend jaar bij Feyenoord gespeeld. Maar hij wordt niet meer beter de komende jaren. Daar moet je reëel in zijn. En ook Feyenoord moet wel doorselecteren. Bovendien, het is een topgozer. Je gunt hem die kans. Hij zal financieel best wel aardig geld op de bank hebben. Maar niet dat hij zijn hele leven niks meer kan doen. Als je dan nog 2 jaar misschien in Japan kan spelen, dan is dat weer heel anders. Ik bedoel, dit is voor iedereen een hele goede deal. En, gunt hem. Alleen, hij was wel hartstikke handig dit jaar voor Feyenoord. Ja. Dat moeten we echt niet onderschatten. Maar met Arnessen op de bok mag je toch aannemen dat ze ook wel weer een paar spelers hier en daar kunnen weghalen.
Overigens, met NAC komt
zou je dat geld, als je, ik weet niet wat je krijgt, maar zou je dat dan gebruiken voor Dessers?
4 miljoen, hè, Dessers, hè?
Nee, ik weet niet wat ze krijgt voor...
Nee, dat zullen ze natuurlijk nooit krijgen.
Nee, maar...
Maar ja, of je bij dan een beetje bij... Ik twijfel een beetje eigenlijk.
Iedereen twijfelt aan dat bedrag eigenlijk bij Dessers. Terwijl dit eindelijk... Ja, ik vind dat
qua cijfers, nou ja, als je weer jouw cijfers erbij pakt...
Onze data...
Precies,
kreeg,
dan...
Ja.
Moet je doen, bedoel je?
Ja.
Tuurlijk.
Wacht even.
Nou ja, maar ik bedoel, data betekent niet dat je elk jaar hetzelfde levert voor je geld. Ik twijfel. Hij heeft ook een goed jaar achter de rug. Maar kijk naar de rest van zijn loopbaan. En dan vraag ik me af of hij dat elk jaar doet. Ik zou als Feyenoord...
Zou je korting kunnen krijgen bij die Belgen? Of heeft hij zich zo in de picture gespeeld dat misschien andere clubs dat bedrag wil betalen?
Dat lijkt me wel.
4 miljoen is niet heel veel.
Ik denk niet dat je heel veel korting gaat krijgen. Het is geen uitverkoop.
Nee, juist niet.
Maar Club Brugge... ik zit te kijken naar die bedragen in België. Die jongen die bij AZ nu rondloopt.
9 miljoen, toch?
Daar is 9 miljoen voor betaald.
Ja, maar ook ooit voor die ene die naar Ajax, Bandé. Die ja, bij Ajax was ook zo.
Maar
dit
bij,
soort bedragen.
Die bij AZ heb ik nog niet één keer.
Soa.
Nog niet één keer een actie zien doen dat je denkt van. Zo. Die is 9 ton waard. Niets. Je kan ook nog denken van hij moet nog een beetje wennen of zo. Maar helemaal niets laten zien in de wedstrijden dat hij mag invallen. En daar is dan toch gewoon op grond van 1 jaar dat hij in België, geloof ik, veel goals maakte. Is dan zo'n bedrag betaald.
Ja, dat AZ wel. Heeft niet betaald. Nee, ze hebben gehuurd, hè?
Ja, natuurlijk. Maar in België betalen ze gewoon 9 miljoen voor zo'n speler.
Zwart.
Ja. Overigens komen we met NAC volgend seizoen helemaal goed, hè, Sjoerd?
Oh nee, volgend seizoen, dat zou ik niet durven zeggen.
Hallo, jullie hebben Jort van der Zanden binnen.
Oh ja, ik vind het wel een leuke speler op zich. En dat past ook wel bij NAC. Maar nee, er is nog veel te veel onzekerheid om te gaan juichen over volgend seizoen. Dat is een spitspan.
Die kijkt toch iedere week bij ons naar de keukenkampioen.
Die roodhaarige, sympathieke spits van Eindhoven.
Ja.
Maar nee, we staan niet op de bank als je dat wilde horen.
Je hebt toch Citigroup uit
dat is weg kunnen halen? Dat is veel belangrijker.
daar stonden jullie wel voor op de banken.
Ja, zeker. Zeker. Ja,
okay. Maar nu nog even het goede alternatieve plan uitwerken.
Ja, nee, dat plan is hartstikke goed. Maar er moet nog een deal gemaakt worden met de zittende aandeelhouders. En dat kan ik niet voorspellen. Ik weet niet hoe dat gaat.
Nee. Overigens, zijn jullie blij met Volendam terug in de Eredivisie?
Nou,
kunstgras.
Ja, ik wou net zeggen, voor de dijk wel.
Is dat een nee?
Voor de paling wel, maar voor het kunstgras niet.
Hm. Nou, we zaten net een beetje te rekenen of ja te uitrekenen. Ik ben zo goed met cijfers. Als het een beetje tegen zit.
Arno is de boekhouder van vanavond.
Wat is het nou?
7, als het echt tegen zit, heb je 7 Eredivisieclubs met kunstgras. Als er 3 uitgaan en 3 inkomen. En daar zitten we allemaal niet op te wachten natuurlijk.
Moet Sjoerd opnieuw beginnen met zijn
campagne.
Ik dacht dat ik klaar mee was.
Maar 3 erin, dan tel je nog Excelsior erbij of zo.
Ja, bijvoorbeeld op Eindhoven staat denk ik ook op kunstgras. Ja. Volendam zou eventueel naar gras gaan, maar zijn we nog niet achter of dat nou echt doorgaat.
Nee, ik heb vandaag nog even verhalen na zitten lezen. Ze wilden in principe komend seizoen over naar natuurgras, gewoon gras. Maar dat is heel erg afhankelijk van of ze de trainingen voldoende kwijt kunnen op de velden van de amateurclub. En dat is volgens mij nog steeds...
Ik herinner me uit een ver verleden, want hier zitten ook wat oudere mensen aan tafel. Die zijn bijna hopen dat ze kunstgras hebben. Die hebben in het verleden in de Eredivisie op zulke slechte grasvelden altijd gespeeld. Dat was dramatisch.
Oh, nee, dan?
Ja.
Okay,
dat die krijgen het nooit voor elkaar om ook maar een beetje knappe grasmat te hebben. Dus als ze dan gras hebben, hoop ik dat het wel een goed grasveld wordt.
Ja. Ja. En Emmen vind ik nog gekker op kunstgras, hoor. Met de budgetten die zij hebben. En ook nog even los van de cultuur van de sympathieke veenboeren. Die hoort er gewoon op gras te spelen. Ja, wat is dat nou?
Ja. Is maar goed, die hebben dat geld inderdaad in spelers gestoken. Nou ja, dat heeft ze ook geen windeieren gelegd.
Nee, dat klopt. Maar ze hebben ook nog wel genoeg budget om gewoon op gras te spelen. En dan hebben ze ook nog die spelers erbij. Dat lukt ook wel.
Volendam is natuurlijk heel knap. Maar het is voor mijn gevoel wel altijd toch echt een eerste divisieclub. Ik bedoel, die... presteren wel eens 1 keer in de 15 jaar zo goed dat ze een paar jaar Eredivisie spelen. Maar structureel lijkt me dat toch, ondanks het geld wat er daar ook wel loskomt van wat mensen, toch wel heel lastig.
Een nieuw stadion.
Ja, misschien straks een nieuw stadion. Maar uit het verleden herinner ik me dat ze ook heel vaak in de Eredivisie voor 3.000-4.000 mensen speelden. En dat zal allemaal wel beter gaan. Maar Eredivisie is voor mij toch NAC, Roda, dat soort clubs. Ook op de rand van, maar
hou op. Het is 25 april, dus ze ontkomen er niet aan om ook over Barcelona even te hebben. Het is de geboortedag van Johan Cruijff. Goed, ik zat gisteravond te kijken. Toen dacht ik, dat is niet helemaal wat Johan Cruijff bedoeld heeft, denk ik, met voetbal zoals zij speelde tegen Rayo Vallecano. Maar...
En dat is ook weer zoiets, hè. Kenneth had er net over dat je bij trainers... Want uiteindelijk gaat het allemaal weer naar elkaar toe, hè, over een iets langere periode. Dat zie je nu bij Xavi natuurlijk ook een beetje gebeuren. Ik zag het ergens voorbij komen, jij bent van de data. Dat Koeman stond 12,8 achter op Real Madrid en Xavi nu ook.
Hij staat wel hoger op de ranglijst dan Koeman, hoor. Ja. Toen Koeman eruit ging.
Wel met verschil
met het aantal punten
met Real is...
Het deed bijna pijn aan de ogen.
Maar dat is nu een paar keer achter elkaar. Hè? Dat ze ook, wat was het?
3 keer thuis verloren.
Ook tegen die wat kleiner.
Cadiz.
Maar dan geeft het gewoon aan dat Barcelona niet meer... De topploeg, want een echte topploeg heeft natuurlijk een hele andere bodemniveau. En hun bodemniveau is gewoon dit. 0-1 verliezen van Vallecano.
Ja.
0-1 verliezen van, was het Cadiz?
Cadiz,
volgens mij. Ja. Nou, van de week wonnen ze dan 1-0 uit.
Sociedad.
Tegen Sociedad dan.
Ze scoren gewoon niet zo makkelijk.
Nee,
Nee. Nee.
Ze hebben natuurlijk ook niet zo heel veel scorende spelers, nee. Eerlijk gezegd. Want het hele middenveld is niet...
Oh, Arno heeft de cijfers, hoor.
Oh, nee.
Ja. Arno heeft de cijfers. We hebben nog 40 seconden voor de cijfers. Aan. Ook op.
Hoor je hem? Klein quizje dan. Maar als je nou Gavi, Frenkie de Jong en Busquets op het middenveld zet... Die hebben de meeste wedstrijden gespeeld van de middenvelders. Dus
Pedri,
een beetje middenveld. Pedri is te geblesseerd geweest. Hij heeft veel minder gespeeld. Maar oké, neem die 4-5 middenvelders die zij gebruiken.
Hoeveel goals heb je dan?
Hoeveel goals heb je dan bij Barcelona?
Nou, alleen op het middenveld.
Ja, als middenvelders.
Gemiddeld 5-6, denk ik.
Het middenveld van Barcelona scoort 1 goal in 13 wedstrijden. Maar ze hebben ook 1
dus 5.
1 assist in 13 wedstrijden.
Ja, dat is te weinig. Dat zijn
ook
mooie,
al
slechte cijfers.
Ja,
we moeten ermee stoppen, Kenneth. Dankjewel voor vanavond.
Ze degraderen.
Nee, dat zeker niet. Voetbalpraat van 25 april. Dag.